Goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Genesis 46 en 47. Vanavond om 6:30 op dominee Van Zetten voor te gaan. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 2 september in de ochtenddienst om 9:30 op dominee Van Zetten voor te gaan. Dan zal er ook de voorbereiding zijn op de viering van het heilige avondmaal. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De mededelingen. Mevrouw N. Groenendijk Breedijk, Dorpstraat 39, verblijft nog in het ziekenhuis voor verdere behandeling. We denken in onze voorbeden aan haar en aan ouderen die thuis met ziekte te maken hebben. Overige mededelingen. Vacature. In verband met de vacature voor ouderling kerkrentmeester nodigt de kerkenraad u uit namen van mannelijke beleidende leden in te dienen. Uw aanbeveling kunt u indienen bij de scriba of afgeven aan de pastorie tot uiterlijk zaterdag 1 september aanstaande. De stemmingsvergadering staat gepland voor zaterdagavond 22 september om 7 uur. Op donderdag 30 augustus zal er een kerkenradenvergadering gehouden worden. We vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraad. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 93, vers 1. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. De kerkenraad wenst u, jou en ieder die met ons verbonden is, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 146, de versen 3 en 8. In de preek gaat het weer over Jacob. En hij spreekt er ook over hoe zijn leven is geweest. Wij zingen daarvan met Psalm 146, vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook vers 8, het is de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht die voor eeuwig zal regeren. Psalm 146, vers 3 en 8. Geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting gaan we zingen uit de berijmde 10 geboden des Heren. Uit de gezangen achter de psalmen, de eerste, de berijmde 10 geboden en dan vers 6. Bij het 5e gebod belooft de Heer aan het volk Israël dat ze lang zullen leven in het land dat hij geeft. En de farao heeft ook Jacob gevraagd, hoeveel jaren leeft u? Wat zijn de dagen van de jaren? We gaan dus na de 10 geboden zingen van de berijmde 10 geboden vers 6. Luisteren wij nu naar de wet van God. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft de 10 geboden samengevat in de volgende woorden: u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en trouwe God, barmhartige Vader in de hemel, we brengen u ook deze morgen, aan het begin van de nieuwe week, alle lof en dank. U danken wij voor het leven dat u ons onderhoudt, voor de vreugde die we mogen ontvangen. U brengen we de eer voor uw goedheid. Ook dat u uw gemeente samen roept en ons uw woord hebt gegeven, opdat we daaruit ook zouden leven. Als het manna op onze levensweg. Als de lamp om het pad voor ons te verlichten. Uw woord als een krachtig zaad dat werd uitgestrooid en wordt uitgestrooid. Dat in de harten valt en daar ontkiemt. Opdat wij door uw woord ook zouden groeien en bloeien en vruchten dragen tot uw eer. Heere, en u brengen we de dank en de lof daarvoor. Dat u door dat machtig evangelie van de Heere Jezus Christus, dat u in deze wereld laat horen, mensen tot verandering brengt. Dat ze u leren kennen en gaan dienen. Dat u daardoor uw gemeente wilt toerusten en de weg wijzen om zo de eeuwen door en ook in deze tijd uw naam te belijden en u te dienen. Nu bidden we dat u zo ook deze morgen spreekt in uw genade en goedheid, in uw wijsheid en trouw. Dat u spreekt tot uw gemeente. Dat u roept en leidt, ook ieder persoonlijk. U belijden we zo voor uw aangezicht in ons gebed, ook onze zonden. Wilt u ons genadig zijn en al het kwade ons niet toerekenen. Ook de ongerechtigheden die we met ons dragen van de afgelopen week. Doe er verzoening over door het bloed van Christus. En mogen wij door het geloof in Hem dan rein voor U zijn. Bij U is vergeving altijd geweest. En Heere, dat hebben we nodig om vrede te krijgen. En Heere, daar zien we naar uit. Wilt U het schenken naar uw belofte. Ons leren vertrouwen op het offer van de Heere Jezus Christus. En dat we ook mogen leven uit die wetenschap, in die vrijheid, dat u ook voor ons een genadig God bent. We bidden zo om de leiding van uw Heilige Geest, dat uw woord met kracht in onze harten komt, dat we samen ook u verheerlijken. U bidden we, wilt u met uw Heilige Geest ons ook onderling verbinden en geven dat wij ook de eenheid van het geloof mogen bewaren. Er kunnen zoveel dingen zijn waardoor dat ook wel eens moeilijk kan zijn. Dat we dingen van elkaar moeten verdragen. Dat we, Heere, zo onze eigen gedachten hebben. Maar neem onze gedachten gevangen in de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Dat ook de onderlinge liefde in de praktijk wordt gebracht. Dat onszelf leren verloochenen. En in alle ootmoed de ander meer achter dan onszelf. Wilt u ook daarin ons onderwijzen en leiden. Sterk en ieder die zo een taak heeft in en rondom de eredienst. U bidden voor koster en organist. Voor degene die op de kinderen passen. De ambtsdragers. Wilt u ieder niet alleen in de dienst maar ook de buiten de gemeente. Helpen om zo onze taken te vervullen. Om u daarin te dienen. Hoor ons gebed en zie ons zo aan in uw Zoon Jezus Christus. Laat uw genade verheerlijkt worden. En zegen heel uw gemeente. Hier in de kerk en thuis, jong en oud. In alles wat we met ons meedragen. Dat u daarin de sterkste bent. En dat we een rijke zegen ontvangen. Ook in deze dienst. Om Christus wil. Amen. We lezen in de Bijbel, in het Bijbelboek Genesis, in hoofdstuk 46, vanaf vers 28 tot en met hoofdstuk 47, vers 12. daarmee gaan we vanmorgen ook verder met de serie preken over de laatste periode van Jacobs leven. Namelijk de periode dat hij in Egypte is. De schriftlezing is Genesis 46 vanaf vers 28 tot en met hoofdstuk 47 vers 12. Jacob stuurde Juda voor zich uit naar Jozef om hem de weg te laten wijzen naar Goshen. Toen ze in het land Goshen aangekomen waren, spande Jozef zijn wagen in en ging naar Goshen, zijn vader Israël, tegemoet. Toen hij voor hem verscheen, viel hij hem om de hals en huilde hij lange tijd aan zijn hals. Toen zei Israël tegen Jozef: nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. Daarop zei Jozef tegen zijn broers en tegen het huis van zijn vader: ik ga het aan de farao vertellen. Ik zal tegen hem zeggen: mijn broers en het huis van mijn vader, die in het land Canaan woonden, zijn naar mij toegekomen. De mannen zijn herders van kleinvee. Ze zijn altijd veehouders geweest. Ze hebben hun kleinvee en hun runderen en alles wat ze hebben meegebracht. En wanneer het zal gebeuren dat de farao u roept en vraagt: wat is uw beroep? Dan moet u zeggen: uw dienaren zijn altijd veehouders geweest. Van onze jeugd af aan tot nu toe, zowel wij als onze vaderen. Dan zult u in de landstreek Goshen mogen wonen. Want elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. Toen kwam Jozef en vertelde de farao en zei: mijn vader en mijn broers zijn met hun kleinvee, hun runderen en alles wat ze hebben uit het land Canaan gekomen. Zie, ze zijn nu in de landstreek Goshen. Hij had een deel van zijn broers meegenomen, te weten 5 man, en stelde hen aan de farao voor. Toen zei de farao tegen zijn broers: wat is uw beroep? Ze zeiden tegen de farao: uw dienaren zijn herders van kleinvee, zowel wij als onze vaderen. Verder zeiden ze tegen de farao: wij zijn gekomen om als vreemdeling in dit land te wonen. Want er is geen weidegrond meer voor het kleinvee dat aan uw dienaren toebehoort, omdat de honger zwaar is in het land Canaan. Nu dan, laat uw dienaren toch in de landstreek Goshen wonen. Toen zei de farao tegen Jozef: uw vader en uw broers zijn naar u toegekomen. Het land Egypte, dat ligt voor u open. Laat uw vader en uw broers in het beste deel van het land wonen. Ze mogen in de landstreek Goshen wonen. En als u merkt dat er onder hen bekwame mannen zijn, stel die dan aan tot opzichters over het vee dat mij toebehoort. Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem aan de farao voor. En Jacob zegende de farao. De farao zei tegen Jacob: hoe groot is het aantal van uw levensjaren? Jacob zei tegen de farao: het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest. En ze hebben het aantal van de levensjaren van mijn vaderen in de dagen van hun vreemdelingschap nog niet eens bereikt. En Jacob zegende de farao en ging weer bij de farao weg. Jozef zorgde voor woonplaatsen voor zijn vader en zijn broers en gaf hun grondbezit in het land Egypte, in het beste deel van het land, namelijk in de landstreek Rameses, zoals de farao geboden had. Jozef onderhield zijn vader, zijn broers en heel het huis van zijn vader met voedsel tot de mond van de kleine kinderen toe. Tot zover de schriftlezing. Als uitgangspunt voor de preek noem ik u uit Genesis 47, de versen 9 en 10. Genesis 47, de versen 9 en 10. Jacob zei tegen de farao: het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest. En zij hebben het aantal van de levensjaren van mijn vader in de dagen van hun vreemdelingschap nog niet eens bereikt. En Jacob zegende de farao en ging weer bij de farao weg. Tot zover de tekst. De preek staan we stil bij drie punten. Ten eerste Jacob en zijn levensjaren. Ten tweede Jacob zegent de farao. En ten derde Jacob als vreemdeling. Dus drie punten, Jacob en zijn levensjaren. Jacob zegent de farao. En Jacob als vreemdeling. We gaan eerst zingen van Psalm 39, vers 3 en 8. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten. En daarna gaan we zingen van Psalm 39, de versen 3 en 8. Zei je voorgemeente, u bent verhuisd naar een ander dorp en u bent komen wonen naast een oude man. U loopt er even naartoe om kennis te maken en u neemt 2 van uw kinderen mee. Ja, jongens en meisjes, als jullie dat zijn, jullie zijn verhuisd. Je gaat even op bezoek bij dat huis ernaast. En er woont een oude man. Dan vraag je misschien, hoe oud bent u? Die buurman die zegt, ik ben 92 jaar. Nou, je kijkt hem met bewondering aan. Zo. 92. En dan zegt die man, ach, het leven is kort. De tijd vliegt, het is zo voorbij. En het is een en al ellende, moeite, verdriet. Ik heb geen mooi leven gehad. Nou, dat vind je vast niet fijn. Als die oude man dat zegt, het klinkt zo somber. En dan zie je aan de muur, daar hangt een tekst op een houten bord. Dat is een trouwtekst. Er staat, de Heere is mijn herder. Klopt dat eigenlijk wel? De Heere is mijn herder. En dan zo over het leven praten. Moet hij dan niet iets anders zeggen? Kan die oude man niet iets vertellen waar hij blij mee is? Nou, zo lijkt het ook te gaan met Jacob bij de farao. Tenminste, dat vroeg ik me af. En dat proberen we te achterhalen. Hoe moeten we het opvatten wat hij hier zegt? Jozef die stelt zijn oude vader voor aan de koning van Egypte. Dat is de farao. Ze begroeten elkaar. En de farao die vraagt, hoe oud bent u? En Jacob antwoordt, mijn leeftijd is 130 jaar. Mijn leven is kort geweest en moeilijk. Wat een antwoord. Heeft Jacob niet veel reden om dankbaar te zijn? Is Jacob zijn blijdschap om Jozef alweer vergeten? Dat ontroerende weerzien is nog maar net achter de rug. En als je dan iets moet zeggen over je levensjaar, dan kun je toch wel iets anders beleiden. Dan kun je toch wel iets zeggen over de zegeningen van God die je hebt ontvangen. Nou, u kent dat wel. De een zegt altijd, het glas is half leeg. Terwijl een ander zegt, het glas is half vol. En wanneer die oude Jacob zijn leven overziet, dan komt dat in eerste instantie over als een klacht. Alsof hij alleen de donkere kant ziet. En is dat wel terecht? Ja, hij zou dit moment bij die machtige farao kunnen gebruiken om te getuigen hoe goed de Heere voor hem geweest is. Maar dat Jacob het altijd van de donkere kant bekijkt, dat is niet waar. Ik had natuurlijk ook als kerntekst kunnen kiezen voor Genesis 46 vers 30... En daar wil ik toch ook even bij stilstaan. Toen zei Israël tegen Jozef, nu kan ik sterven. Nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. Hij zag Jozef. Hij zag zijn gezicht, zijn ogen. En daar was Jacob zo blij mee. Dit is zijn geliefde zoon Jozef, om wie hij jarenlang heeft gerouwd. En nu is bekend geworden dat hij nog leeft en het gaat ontzettend goed met hem. Hij is onderkoning in Egypte en ook onderling is het weer goed. Heel de familie is welkom. Ze kunnen dicht bij hem gaan wonen. Hij zal voor hen zorgen. Jacob ziet Jozef terug. Wat een diepe vreugde. Nu kan ik sterven, zegt hij. Begrijpt u dat? Wanneer iemand een kind verliest, dan draagt hij of zij dat verdriet levenslang met zich mee. En wanneer je je kind kwijt bent, maar je weet niet waar het is vermist. Ja, dan blijft dat nog meer. Een open wond. Een onverdraaglijk verdriet. En zo was het toch voor Jacob. Dit ene verdriet, dit grote leed, dat maakte Jacobs leven eigenlijk kapot. Hij zou sterven als een ongelukkig mens. Zo heeft hij zich er ook over uitgelaten. Ik zal treurend in het graf afdalen met mijn grauwe haren, zal ik droevig wegkwijnen. Ja, in alle moeite die Jacob heeft meegemaakt in zijn leven, drukte dit toch wel het zwaarste op zijn ziel. Daar kon hij eigenlijk niet verder mee komen. Dat is op geen enkele manier te verwerken. Dat hij Jozef kwijt is. En dat verdriet, die moeite, dat is nu weg. Eindelijk. Is hij getroost? Hij heeft Jozef gezien. Ja, en dat maakt hem dan ook klaar om te kunnen sterven in vrede. Jozef gezien. Eerder heeft Jacob ook God gezien. Tenminste, in de nacht heeft hij geworsteld met een man. En ja, achteraf bedacht hij, besefte hij, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En Jacob kon verder met die zegen van God als een nieuwe mens. Dat was ook een gebeurtenis om nooit te vergeten. Jozef gezien. God gezien, zijn zegen gekregen. En nog wat verder terug. Hoe heeft hij het gehad bij Laban? Nou, Laban heeft het Jacob niet makkelijk gemaakt. Maar bij zijn vertrek mocht Jacob toch belijden. De Heere is bij mij geweest. En de Heere heeft Laban niet toegelaten mij kwaad te doen. Jacob was toen inmiddels al een rijk man. Nee, als je zo terugkijkt, leren wij Jacob echt niet kennen als een mens die alleen maar kan somberen. Alleen maar kan klagen. Hij heeft zeker wel dankbaarheid geleerd. Dankbaar voor de trouw en de goedheid van God. De Heere die hem genadig is geweest. Die hem heeft geholpen. Die overal bij hem was. Jacob heeft dat meer dan eens beleden. En om dat er ook nog bij te noemen. Op zijn sterfbed in Genesis 48 met de zonen van Jozef getuigt Jacob ervan en geeft hij alle eer aan God. God de Almachtige heeft mij gezegend. Die God die heeft mij geleid mijn leven lang tot op deze dag. Hij is de God die mij verlost heeft van alle kwaad. En dan ga ik nu weer terug naar onze tekst. Wat zegt hij nu eigenlijk bij de farao? Wat Jacob daar zegt over zijn levensjaar. Hebben we dat wel goed begrepen? Nou, wat hij zegt, dat is helemaal niet bedoeld als een klacht. En dat is al helemaal niet bedoeld als een verwijt naar God. Alsof Jacob alle zegeningen opeens is vergeten. Nee, om te kunnen begrijpen waarom hij zegt dat zijn levensjaren weinig zijn. Vol kwaad. Daarvoor moeten wij goed beseffen in welke situatie die woorden zijn uitgesproken. Dan moeten we ook beseffen hoe dat toen werd opgevat. In die tijd, in die cultuur. Waarom vraagt de farao naar Jacobs leeftijd? Nou, de farao als de koning in Egypte. Dat is een zeer machtig heerser. Egypte, dat gold in oude tijden als een sterk en een machtig wereldrijk. En nu mag vader Jacob bij de farao op audiëntie komen. En dat bezoek dat is diplomatiek voorbereid. Eerst heeft de farao een gesprek gehad met enkele zonen van Jacob. En daarna verschijnt die oude Jacob zelf voor Egypte's troon. En nu is Jacob ook geen kleine man. Hij is een patriarch, een aartsvader. Hij staat aan het hoofd van een grote familie. Hij is een soort herdersvorst met grote kuddes van dieren. En die koning van Egypte die ontvangt hem met veel respect. En ja, dit is de vader van Jozef. Jozef, dat is zijn gewaardeerde rechterhand. Met die bijzondere wijsheid. Zijn beste man in het landsbestuur. En uit waardering voor Jozef zal de farao ook veel respect tonen voor Jozefs vader. En dan vraagt hij, hoe groot is het aantal van uw levensjaren? De farao die ziet daar een oude man voor zich staan. En Egypte, ja, gold, zo blijkt uit bepaalde oude teksten, in Egypte gold de leeftijd van 110 jaren als bijzonder oud. Als een gezegende leeftijd. Wie haalde dat eigenlijk? En een lang leven, dat gold ook als een teken van goddelijke gunst. Ja, de Heere die leert het ons ook wel in de Bijbel, dat wij eerbied moeten hebben voor de ouderdom. En zeker in het Oude Testament geldt het als een grote zegen wanneer je oud mag worden. Nou, in de Egyptische godsdienst was men daar ook heel veel mee bezig. Over het voortleven na de dood, de dodencultus met de piramiden. En de farao's die wilden zichzelf ook onsterfelijk maken. Als we dat nu allemaal even bedenken. En dan ziet die farao die oude vader van Jozef voor zich staan. Hoeveel zijn de dagen van de jaren van uw leven? Jacob is dan al 130 jaar oud. Nou, dan weet je wel hoe de farao dat interpreteert. 130 jaar. Tjonge. Dan ben je vast een heel goed mens. Dan moet je toch wel dicht bij de goden staan. Of bij God. Dan zal je leven een geweldig succes zijn geworden. Hoe krijg je dat ooit voor elkaar? Zo uitzonderlijk gezegend. Een leeftijd van 130 jaar. Nou, tegenover die achtergrond is de reactie van Jacob geen misplaatste somberheid. Maar is dat eerder een uiting van bescheidenheid? Zo geweldig, zoals die Egyptenaar dat vindt, zo geweldig is hij nu ook weer niet. In Egypte kon je met je hoge ouderdom pronken. En dat wil Jacob niet. En daarom relativeert hij het. Het is niet om te klagen, maar in ootmoed. Zo prachtig is het allemaal niet geweest, zijn leven. En ja, zijn vader is nog veel ouder geworden en zijn grootvader ook. Zoveel jaren Abraham en Isaac hebben geleefd, dat heeft Jacob nog lang niet bereikt. In die lijn van geslachten blijft hij ver achter. En daarom noemt hij zijn eigen levensjaren weinig. Het is niet iets om mee te pronken. En nu Jacob iets gaat vertellen over zijn leven, geeft hij geen lijst van successen? Toont hij geen trots over wat hij allemaal heeft bereikt? Dat deden de machthebbers uit die tijd graag. Ze lieten al hun successen opschrijven. Zulke inscripties zijn ook gevonden. Liet ze beitelen in steen. Alle wapenfeiten van een koning. Nou, zo'n houding kiest Jacob niet voor de koning van Egypte. Mijn levensjaren zijn vol kwaad geweest. Ik sta hier nu wel in hoge ouderdom, maar in al die jaren heb ik veel moeite ondervonden. En Jacob weet het best, dat is deels door eigen toedoen, door zijn slinkse manieren, door bedrog. Hij kan er echt niet zo trots op zijn. Hoe zit dat bij u gemeente? Wat zou u zelf zeggen over uw leven tot nu toe? Vindt u dat u het allemaal zo mooi voor elkaar hebt? Bent u zo'n sterk persoon die het heeft gemaakt in het leven? Het woord van God zegt, bekleed u met ootmoedigheid. Niet zo roemen in je eigen prestaties. Niet zo pronken met wat u hebt bereikt. De Heere oefent zijn kinderen in nederigheid. De Heere laat hen daarom ook hun zwakheid ervaren. En de gebrokenheid. Om dat te leren. Kijk, als we ons even voorstellen hoe Farao Jacob daar binnen zag komen. Kijk, die oude man, die hinkt een beetje. Hij trekt met zijn been, hij is kreupel. En weten de kinderen hoe dat komt? Dat Jacob een beetje kreupel is. Nou, jaren terug heeft Jacob geworsteld met iemand. Iemand die sterker was. Iemand die zijn heup aanraakte en daarmee beschadigde. Jacob heeft met God geworsteld. En sinds die tijd hinkt hij. Maar hij werd wel gezegend. De Heere God heeft hem niet gedood. Hij mag leven. En toch voelt hij altijd aan die heup zijn eigen zwakheid. Ooit was hij een bedrieger. Toch mag hij leven. Toch schenkt God hem zijn zegen. De Heere is hem genadig. En dat hij er hinkt, dan moet hij er toch altijd weer aan terugdenken. Ja, andere mensen die kunnen wel denken dat je een prachtig leven hebt. Misschien kijken ze met bewondering naar uw bedrijf. Of ze zijn jaloers op wat je bereikt, je baan. Of op zulke succesvolle kinderen die u hebt. Terwijl de mensen niet weten met welk verdriet u loopt. Terwijl de mensen niet doorhebben dat je een geestelijke strijd voert. Of dat willen ze eigenlijk niet zien of horen. Nou, die Egyptische farao's, dat waren trotse mannen die hun eigen imago geweldig konden opblazen. En daar doet Jacob niet aan mij. Integendeel. Hij wil niet pronken met zijn levensjaren. De Heere heeft hem klein gemaakt. Door allerlei zware tegenslagen. Door veel verdriet. En zo zien we eigenlijk twee werelden. Die hier tegenover elkaar staan. Dat van de farao en dat van Jacob. De natuurlijke mens tegenover de geestelijke mens. Nou, dan kunnen we ook afvragen, waar staan we nu zelf? Ik en u. Handhaaft u zich als zo'n farao? Of is dat aan het veranderen? Ootmoedig te zijn, dat is de grote levensles in het leven met God. Dat hebben we gezien bij Jacob en zijn levensjaar. We gaan naar het tweede punt van de preek. Jacob zegent de farao. En dat valt op, want dat staat er twee keer. Bij Jacobs binnenkomst in vers 7 en bij zijn vertrek in vers 10. Deze man die zegent de grote koning van Egypte. En dat zegenen, dat is een soort groet. Maar het is niet alleen een groet. Over de zonen van Israël lezen we niet dat ze een zegen hebben uitgesproken. Maar die aartsvader wel. Die kan spreken namens God. En die zegen heeft kracht. En gewoonlijk was het de meerdere die de mindere zegent. Iemand met meer gezag of iemand in een hoger ambt die zegent anderen die in een lagere positie staan. En je zou denken, maatschappelijk was de farao toch veel hoger en machtiger. Maar Jacob buigt niet voor hem. Jacob noemt zichzelf ook niet uw dienaar. Jacob zegent. De koning. Waarom is het Jacob die de koning zegent? In welke zin is Jacob hier de meerdere? Alleen in levensjaren? Nou, Jacob is een dienaar van de Allerhoogste God. En hij is geroepen door de God van heel de aarde. En hij heeft de belofte van een eeuwig koninkrijk. Want wat had de Heere gezegd tot tegen Abraham? U zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen. En wie goed doet aan Abraham, die wordt gezegend. Wie goed doet aan het nageslacht van Abraham, aan Israël. Wie goed doet aan Israël, zoals hier de farao. Die zal door de God van Israël worden gezegend. Ja, dat zien we eigenlijk telkens terugkomen in de Bijbel. Wie aan het volk van God een schuilplaats biedt, zoals ooit Rahab de hoer in Jericho een schuilplaats bood aan de verspieders van Israël. En zoals deze koning in Egypte een schuilplaats biedt, een veilige woning waar ze kunnen leven en brood hebben. Wie dat doet, die wordt daarvoor beloond met zegen. Israël mocht in het land Goshen wonen, een veilig toevluchtsoord in hongersnood. En daarop zegent Jacob de farao. En via Jozef wordt de farao er ook heel rijk van. In ruil voor brood komt veel bezit in de handen van de farao. Wie is die oude man die zo de farao zegent? Ja, nou, dat is Jacob. Jacob die zijn eigen zwakheid kent. Jacob die zelf een moeilijk leven heeft gehad. Weinig en kwaad waren zijn levensjaren. Die mens die verspreidt in een heidense wereld zegen. Dat staat niet voor niets zo bij elkaar genoemd. In één ontmoeting. Twee keer dat zegen. En daartussen de mens die zegent. Een mens klein en kwetsbaar. Een mens nederig en getekend door het leed. Wie ziet u daar? Daar zien we Jezus. De Christus. Herkent u zijn beeld in die oude Jacob? Jezus, de Zoon van God. Hij is toch ook verschenen in het menselijk vlees. Hij werd klein en kwetsbaar. Jezus, zo oprecht nederig. Jezus, getekend door het lijden. Ziet u het? Herkent u in Jacob de gelijkenis van Christus? Christus' leven op aarde was kort. Wie zal zijn leeftijd uitspreken, vroeg Jesaja. Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Hij had geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. De lijdende knecht des Heren, zoals Jacob dat was. Zoals Israël dat was. Zo is Jezus dat. Zijn levensjaren waren vol kwaad. Ze hebben hem veroordeeld. Gekruisigd. Maar juist die mens is ons tot zegen. Hij brengt zondaren redding. Onheilige, goddeloze mensen die God niet kenden. Maar Jezus die brengt hen redding. Die brengt verlossing van schuld. Jezus schenkt leven overal waar hij komt. En wie hem ontvangt, die ontvangt God de Vader. Wie Jezus als de gekruisigde in al zijn zwakheid. Wie die Jezus omarmt. Die ziet de zaligheid. Die zal voor eeuwig leven. Net als de farao. Die ontving Jacob. En hij werd gezegend. Kijk, op dat ware geloof komt het aan. Het geloof dat Christus niet veracht. Maar dat Christus ontvangt. Het geloof dat zijn ware glorie ziet. Het geloof dat zich niet afkeert van zijn zwakke verschijning als de lijdende en de gekruisigde. Als de man van smart. Het geloof dat zich niet afkeert van die zwakke verschijning, maar die weet, deze Jezus, dat is de Zoon van God. En de Heer Jezus, je hebt zelf ook geleerd wat je voor een van mijn minste broeders doet. Dat doe je voor mij. Nou, Jacob is er één van. Al eeuwen van tevoren. En wie de broeders van Christus niet veracht, ook niet in hun zwakheid of als ze worden vervolgd, maar wanneer je zo iemand helpt of een toevluchtsoord biedt, de Heere God die zal zo iemand zegenen. Het was al gezegd tegen Abraham dat Israël tot een zegen zou zijn voor de volken. Nou, hier zien we dat ook weer gebeuren. In Jacob's eigen leven was er veel moeite en verdriet, maar hij werd tot een zegen voor de farao. Zo gaat dat nog vaak bij Gods kinderen. Dat hun eigen leven moeilijk is. Dat ze een bepaalde last dragen. Dat ze zwaar beproefd worden. Hun levensjaren zijn weinig en vol kwaad. Soms is het ook als ambtsdrager. Dat je allerlei zorgen draagt. En ondertussen tegelijk voor anderen tot een zegen zijn. De lieflijke geur van Christus verspreiden. Als God die twee zaken aan elkaar verbindt. Zou u dat zo kunnen accepteren? Dus enerzijds de moeite van het leven. Waardoor je je eigen zwakheid voelt. Waardoor je nederigheid leert. Steeds minder wordt. Maar tegelijkertijd mag je anderen tot zegen zijn. En is alle roem voor God. En dan krijgt Christus al meer gestalte in je leven. Want zo is het met hem geweest. Jezus werd veracht, hij werd een vloek, zijn levensjaren werden afgesneden. Maar alleen dat kostbare bloed van hem, dat reinigt wel van alle zonden. En dat offer van hem, dat kan God behagen, dat brengt u en mij een eeuwige zegen. Jacob zegent de farao. Juist zo, zoals hij daar staat. We komen bij het laatste punt van de preek. We zagen Jacob en zijn levensjaren. Jacob zegent de farao. Jacob als vreemdeling. En daarmee staan we tot slot stil bij dat ene woord dat hij gebruikt. Vreemdelingschap. De farao had het daar niet over. De farao vroeg naar de dagen van de jaren van zijn leven. In het antwoord vervangt Jacob zelf dat woordje leven door het woord vreemdelingschap. De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap zijn 130 jaar. Wat zit er nou in dat woord? Wat voor klank heeft dat in de Bijbel? Wat betekende dat in de tijd van de aartsvaders? Nou, een vreemdeling, dat is niet zomaar een toevallige voorbijganger. Een reiziger die vandaag komt en morgen weer verder gaat. Wat dan wel? Nou, een vreemdeling, dat Bijbelse woord, die leeft tussen de mensen die hem niet eigen zijn. Wat niet zijn eigen volk is. Het zijn geen bloedverwanten. En daar leeft hij tussen. Die vreemdeling in een land, die heeft daardoor geen natuurlijke band met zijn omgeving. Hij leeft daar wel, hij woont er met zijn gezin en met zijn vee. Nou, wat betekent dat in het Oude Oosten? Dan ben je wel echt afhankelijk van de gunst van anderen. Dat ze gastvrij voor je zijn. Die mensen waartussen je woont. Dat je afhankelijk bent van hun bescherming. Je kunt niet rekenen op een natuurlijke band, de natuurlijke band van je eigen volk. Want dat is daar niet. Een vreemdeling is dus afhankelijk van de goedwil van anderen. Ja, in Israël gold, zij moesten naar vreemdelingen omzien. Israëlieten die moesten de vreemdeling hulp geven en bescherming als een toegift. Niet als een natuurlijk, een vanzelfsprekend iets, maar als een blijk van genade. En de aartsvaders leefden zo ook in Kanaan. Ze zijn daar vreemdelingen tussen de oorspronkelijke bewoners. Ook Jacob en Isaac, die wel in het land zijn geboren. Ze bleven vreemdeling. En zo zou Israël ook in Egypte zijn. Ze wonen daar als vreemdeling. En daarom zijn ze afhankelijk van de hulp en de bescherming van de farao. En Jacob tekent nu met dat woord zijn leven. En gelovigen verkeren altijd op aarde. Op die manier. Gelovigen zijn niet van de wereld. Maar wel in de wereld. Ze horen er niet echt meer bij. En dat maakt hen kwetsbaar. En dat ze veilig zijn, dat is niet vanzelfsprekend. Voor de wereld om hen heen zijn het vreemdelingen geworden. Psalm 39 beleidt: ik ben een vreemdeling bij u. Ja, wanneer we zo ons vreemdelingschap beleven, dan weten we dat de Heere ons verzorgt en beschermt. Dat spreekt niet vanzelf, dat is geen natuurlijk recht. Maar zo goed is de Heere voor vreemdelingen en daarom kun je je hoop ook altijd op hem stellen. Hij is een bescherming voor de vreemdeling. En zo krijgt God de eer. Als Jacob spreekt over het vreemdelingschap, dan ziet hij heel zijn leven in dat licht. Zo heeft hij het ervaren. Hij was altijd maar een vreemdeling. Dat betekent, hij heeft nergens een natuurlijke zekerheid. Maar de Heere, die heeft hem overal doorheen geholpen. En zo geeft Jacob de Heere zijn God de eer. En dat zal een christen toch herkennen. Ik ben een vreemdeling. Ik leef in een wereld die mij geen zekerheid biedt. Maar van mijn God krijg ik hulp. Mijn God leidt mij er doorheen. Hij biedt mij een schuilplaats. Hier op aarde is niet ons vaderland. De aartsvaders die zochten het hemelse, zegt Hebreeën 11. Ze verwachten de vervulling van Gods belofte. Gelovigen leven als vreemdelingen. Ze hebben steeds de gunst van de Heere nodig. Daar mogen ze ook op vertrouwen. En ze weten van die grote toekomst. Pelgrims. Die door God worden thuisgehaald. En zo hoeft het niet allemaal hier in dit leven ook te gebeuren. Er komt een betere tijd. Er komt de tijd van de hemelse zaligheid. Maar dit moet er wel gebeuren. Dat wij ook Christus ontmoeten en dat Hij ons zegent. Dat we onder zijn zegen leven. En dan breekt ook de nieuwe morgen aan. Dan beërven we een nieuw vaderland, waar geen klacht meer wordt gehoord. Dan zullen we eens thuis zijn. Geen vreemdeling, maar thuis bij God. Amen. We gaan zingen van Psalm 90, vers 6 en 8. Zowel over het leven hier en nu, als over het aanbreken van de morgen en het licht van de morgen dat God heeft beloofd. Psalm 90, vers 6 en 8. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe Heere, onze Vader in de hemel, u brengen we de dank en de lof. U hebt uw eigen Zoon gezonden, Jezus Christus, die in zijn lijden en sterven de vloek heeft weggedragen en de zegen heeft gebracht. En de zegen van Abraham, Isaac en Jacob ook heeft gebracht onder de volken. Door de wereld heen, ook hier. U zeggen we daarvoor dank. Mogen wij delen in uw zegeningen. Wees onze beschermer. Leid ons op de levensweg. Schenk, Heere, de eeuwige vrede bij u. En vervul ons met uw Heilige Geest, zodat wij ook tot zegen mogen zijn. En wanneer u een moeilijke weg gaat, wanneer u, Heere, ons ook leert om nederig te zijn van hart, geef dat wij die weg ook gewillig gaan en daarin anderen mogen dienen, het licht van u mogen uitdragen om u daarin groot te maken. We bidden voor elkaar, in het bijzonder voor hen die verliezen leden in hun leven, dat verdriet meedragen. De pijn kan zo diep en blijvend zijn. Wij willen u opdragen, hen opdragen in het gebed aan u. Ook als er moeilijke vragen liggen rondom het heen gaan van een geliefde of van een kind, als iemand vermist werd of op een onbegrijpelijke wijze is heen gegaan. Heere, u kent de vragen van het hart. Wilt u daarin ook troosten en helen? Gedenk hen die ziek zijn, die met hun gezondheid tobben, die leven met beperkingen, lichamelijke, psychische beperkingen, of bij het ouder worden het leven ook moeilijker wordt. Wilt u daarin helpen en ondersteunen? We bidden ook voor mevrouw Groenendijk, die in het ziekenhuis verblijft. Wilt u haar nabij zijn? Met uw kracht en hulp geef dat ze goed zal herstellen en genezing van u krijgt. Dat ze ook weer naar huis kan terugkeren. Wees haar samen met haar man nabij en schenk hen uw zegen. Ook om in deze weg in geloof op u te zien. We bidden voor de noden die er in de wereld zijn, waar mensen lijden onder vervolging, onder onderdrukking, als er armoede is en oorlog. Heere God, zie naar de mensen om en geef hen uw hulp, dat er ook vrede kan terugkeren, dat u de gebeden horen die van uw kinderen tot u worden opgezonden, overal in deze wereld, in allerlei noden. Sterken en help hen, troost hen met uw woord en Heilige Geest. U bidden voor het volk Israël. Wilt u dat ook gedenken in uw trouw en genade. Leiden met uw Heilige Geest. In uw bescherming ook nemen, telkens weer opnieuw. U bidden voor onze overheid, voor de regering, voor het parlement, ook provinciaal en plaatselijk, wilt u allen wijsheid en hulp geven in de taak om het land en het volk te regeren. Geef ook daarin uw zegen. U bidden voor de verbreiding van het evangelie, ver weg maar ook dichtbij. En geef, Heere, dat nu we uw woord weer hebben meegekregen en uw naam hier in de kerk hebben beleden in ons zingen, geef dat we Dat we ook mogen meedragen in deze week, op de plaats waar we leven en werken, met anderen omgaan, onze taken hebben. U bidden we dat we tot zegen mogen zijn, dat we ook daar uw naam belijden in onze daden. Geef ons ook vrijmoedigheid om daarvan te spreken wanneer er de gelegenheid is. Te spreken van u, die grote God, die leeft en regeert en die zijn genade in Christus uitdeelt aan zondaren. Mogen we hier ook tot zegen zijn door de hulp van uw Heilige Geest. En geef dat dat getuigenis ook. Geef dat anderen worden getrokken tot u. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Wees met de kerkenraden wanneer die deze week ook vergaderen. Geef ook in die vergadering uw zegen en de leiding van uw Heilige Geest. Zodat de gemeente gediend wordt, zodat u daarin ook wordt gediend en geprezen. Wilt u ook daarin wijsheid en hulp geven. En nu er een vacature in de kerkraad van Bruchem is. Wij bidden van u dat u ook daarin de gemeente leidt. Dat u ook weer iemand roept en geeft die in afhankelijkheid van u in het ambt zal mogen dienen. Schenk ook daarin uw hulp. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen we van Psalm 21, de versen 4 en 6. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En wat verder volgt in Psalm 21, de versen 4 en 6. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.